Hallo mensen, ja, we hebben er gewoon twee deze week. Twee keer een one-on-one met een bijzondere speelster. Deze keer weer, we hebben natuurlijk Laura, die kun je ook tegelijkertijd zien. Maar we hebben ook een Meze Hof. Goeiedag.
Goeiedag, hallo.
Waar is, want je speelt in Praag op dit moment. Ja. Je gaat spelen in Mersin, in Turkije, voor de Final Four, voor de Euroleague. Waar ben je op dit moment?
In Praag.
Nice.
Hele grote je bent nog niet op... chaos, want ik ben mijn tas aan het inpakken, want we gaan morgenochtend vroeg.
ja, dat is ook zo. Hoeveel dagen, kijk, oké, dit is al gelijk een gevaarlijke vraag. Hoeveel dagen ben je weg?
Vijf,
sowieso vijf? Of je wint of, oh ja, want je hebt natuurlijk nog...
Ik heb sowieso ook, er is ook een bronzen, derde plek finale.
Ja, precies. Maar we gaan natuurlijk in principe vanuit dat je de finale speelt.
Geboekt. Het aantal trainingen staat redelijk vast. Dus het zou in principe makkelijk pakken zijn.
Ja, toch? Ja, zou je zeggen. Maar ja, dat blijft toch altijd. Ik moet voor mijn werk ook nog wel eens reizen naar het buitenland. En dan ik moet mijn camera spullen. En dan denk je, ja, maar op een gegeven moment weet je toch een beetje hoe dat werkt. Als je 3-4 dagen weg bent. Nee. Het is toch elke keer weer anders. Ja. Dus dat. Moet je wel zeg maar je eigen trainingskleren en schoenen meenemen? Of hebben jullie daar een materiaal, man of vrouw, voor?
Nee, allemaal zelf meenemen. Tenuutjes in de rugzak, schoenen erbij. Vorige keer in Mersin waren drie van onze speelsters hun tassen niet aangekomen. Dus toen was het wel
super.
Even belangrijk dat je schoenen in je rugzak zaten. Maar nee, in principe hebben we gewoon alles zelf bij ons.
Ja, dus je reist sowieso met schoenen in je handbagage.
Ja.
Ah, grappig. Ja, dat zijn van die details die je dan waar je niet over nadenkt als je niet in die situatie zit. Okay. Nee, ja, super. Voordat we wat dieper ingaan op de Euroleague, laten we het eerst eens hebben over waar je vandaan komt. Kun je wat voor de mensen die je niet kennen vertellen, bij welke club ben je ooit begonnen? Welke stappen heb je gezet, zeg maar, tot waar je nu bent?
Ik ben op mijn 8e begonnen bij Kangoes in Utrecht. En SVO, ook U-bal gedaan daar. En toen op mijn 15e ben ik naar het CTO Amsterdam gegaan. En toen daar tot mijn 19e gezeten. En toen naar Miami geweest. 4 jaar college.
Ook met Laura, toch? Heb je daar gespeeld?
Laura, ja. Ja, CTO was ook met Laura.
Ja, uiteraard. Ja.
Ik kom niet van die meid af. Nee,
nee, zo werken die dingen soms op het... Het is een kleine selecte groep mensen die op dit niveau mag spelen. Dus, of kan spelen, laat ik het zo zeggen.
Nee,
dus daar kom je elkaar wel eens tegen.
En toen professioneel zonder Laura. Maar nog wel, nog wel dichtbij. Want toen zat zij nog in Zamora en ik bij Avenida. En dus 3 jaar bij Avenida gezeten. En toen, nu is dit mijn tweede jaar.
Ja, en dat zeg je omdat vorig jaar ben je naar Praag gegaan. Ja. En na, als ik het goed heb, 5 oefenwedstrijden besloot je kruisband van... Hey, het is wel weer even genoeg zo voor dit jaar.
Ja.
Dus klapte er vanaf, hè?
Ja, nee, in de oefenwedstrijden al. Dus nee, ja, ik heb vorig jaar ook niet meegedaan aan het Euroleague seizoen. Daar waren we nog niet. Dus nee, dat was wel een pittig jaar met de revalidatie en alles. En hier weer terugkomen, maar ja, back on track eigenlijk. En, gaat
back on track. Ja, nou zeker. Nou, ik heb het hier met Henk ook vaak over. Henk Norel. Die heeft natuurlijk ook 2 keer zijn kruisband eraf geracht. Dat die dingen gebeuren. Ja, maar ja. Als professional. En waar ik me altijd... Wat mensen volgens mij altijd vergeten. Maar corrigeer me als ik ernaast zit, hoor. Want ik heb nooit... Western Stars Heren 2 heeft nooit in de top gespeeld. Dat zal ook niet gaan gebeuren. Maar... als je betaald wordt om te basketballen en voordat je hebt kunnen laten zien wat je kan bij een nieuwe club, zoals in jouw geval, en er gebeurt iets waarvan iedereen snapt, ja, daar kun je ook niks aan doen. Die dingen gebeuren en shit happens. Maar je wordt wel betaald. En je moet revalideren, zeg maar. Je bent ziek op de kosten van de baas.
Ja, goed,
zijn natuurlijk allerlei constructies.
Nee,
maar
ik werd ook
Ja, maar hoe gaat dat? Hoe ga je daar mentaal mee om? Hoe moet je daarmee dealen?
Ik moet zeggen, hier was het wel pittig. Want je hebt eigenlijk nog helemaal niks laten zien. Of een connectie eigenlijk echt opgebouwd met mensen. Dus als je dan buiten het team komt te staan, dan sta je ook echt buiten het team. Ik denk dat het wel anders was geweest als bijvoorbeeld in Avenida of zo was gebeurd. Op het moment later in je carrière. Mm-hmm. Ja, je hebt ook gewoon wel... wat meer respect ook. Dus dat was wel...
Ja.
En hier was het wel een beetje van, nou, lekker onhandig dat je je kruisband afscheurt. Ja. Leuk, maar zo vroeg in het seizoen ook, dan nou ja. Dus daar zaten wel gewoon, er voelde soms wel van, ja, er zit wel een oordeel aan vast. En omdat je dan, maar dat komt ook door je eigen situatie, dus je interpreteert dingen gewoon totaal anders, omdat je die mensen niet kent. Tuurlijk.
Ja.
Ja, dat heb ik allemaal wel lastig gehad. En met de coach was dat ook wel een moeizame relatie. Maar ja. Oh, sorry. Dat is niet zo handig.
Nee, geeft niks. Dus en hoe is dat? En hoe is dat? Want sinds dit seizoen we hebben van het begin seizoen mee kunnen doen?
Ja, een paar wedstrijden in het begin gemist nog. Natuurlijk nog even. Dus dat,
En hoe is dat? Met wat voor instelling begin je dan aan als je eindelijk weer kan spelen? Ga je dan gelijk volle bak erin? Of denk je, nou ja, wacht even. Als ik nu weer volle bak ga, ik heb nog een kruisband.
Nee, eigenlijk, zeg maar, er waren nog een paar wedstrijden waar het een beetje ook lastig ging qua, je bent ready. En ik zei van, ja, ik ben nog niet ready. Ik heb nog geen 5 tegen 5 getraind, wat dan ook. Dus daar was wel een beetje gepusht in het begin. Dus dat was het lastigste eigenlijk. Maar toen ik eenmaal zelf dacht van, oké, nou, dit is de wedstrijd dat ik ga spelen en dan gaat het, dan er was wel een of andere oefenwedstrijd ook. En toen had ik meteen al een spin move gedaan. En zei Laura, nou, ik weet niet waar jij last van hebt. Maar dat viel in mijn hoofd, viel dat allemaal wel mee. Het was gewoon geheeld. En nu moest ik conditioneel en ja, qua touch en alles moest je terugkomen. Maar het voelde wel van, oké, ik ben gewoon, mijn lichaam is in orde.
Nu ben ik even door de stand en de scores heen gegaan in de Tsjechische vrouwencompetitie in de eerste klasse. Ik ken de competitie niet, dus ik wil niks beledigend zeggen, maar het lijkt erop alsof reguliere seizoenswedstrijden ook wel eens gebruikt kunnen worden als oefenwedstrijd om aan dat soort dingen te werken. Of zeg ik dan iets denigerends?
Nee.
Het verschil is nogal groot tussen sommige teams.
Het verschil is zeker groot. Er zijn denk ik de top 5 of zo. Na de top 5 er zitten er nog wel een paar van in de Eurocup ook. En ook gewoon wel betaald. Maar ja, het verschil is wel gewoon vrij groot. De nummer 2 kan leuk zijn. Maar daarna 3, 4, 5 gaat het ook over wel 20 punten minstens.
Ja, en dan zitten jullie in de play-offs. Althans, jullie staan al in de finale. Teken 3-0.
We hebben dinsdag, donderdag, zaterdag even die wedstrijden doorheen gerost. Zodat we de finale kunnen beginnen als we terugkomen van de Final Four.
Ja, heel goed. Dat je niet nog een extra wedstrijdje of twee ertussen had. Heel slim. Ja. Je moet nu alleen even wachten op... Ik denk Bruno, hè, die gaat winnen.
Ja.
Waarschijnlijk. En dat is dan de nummer 2 waar je het over had, denk ik.
Ja.
En als pauzenummer mogen jullie optreden in de Euroleague Women's Final Four. Maar hoe vet is dat? Want vorig jaar zat je al heel lang langs de kant toen ook je club hiervoor zich plaatste voor de Final Four. Nu doe je volop mee. Met wat voor gevoel ga jij en gaat je team dit weekend in?
Ja, we hebben er gewoon heel veel zin in. En je wacht er ook best wel lang op hier. Want ja, je zit half maart speel je die kwartfinales. Dus dan moet je dus een maand Tsjechische competitie overbruggen. Dat is best lastig qua overtraining en ondertraining. Om daar een beetje een balans in te houden. Dus het was een lange maand. Maar ja, de laatste 2 weken krijg je er gewoon dan steeds meer zin in. En het is al bijna, het is al bijna. En nu hebben we er allemaal wel gewoon echt veel zin in. En in principe moet, de eerste wedstrijd, Lille is eigenlijk 1-1 in de stand tussen ons. Dus daar zijn we misschien ook wel een beetje blij dat het niet gehost werd in Lille en in Mersenis. Dat was ook nog een kans dat het daarheen ging. Maar gewoon heel veel zin in en te laten zien wat we kunnen. Dus dat is leuk.
En zonder de kleedkamergeheime prijs te geven, kijk, ik roep het hier zo vaak ik kan. Ik coach het team van mijn zoontje, onder 12-3. Kunnen kampioen worden. Waren zo goed dat ze 3 kampioenswedstrijden hadden, waarvan er inmiddels 2 zijn verloren door veel te hoog oplopende spanning. Maar, wat heel grappig is, maar ook weer niet. Maar hoe gaat dat dan bij jullie in de kleding? Hoe praat je over zo'n wedstrijd? Hoe ben je daar Jan juist niet over aan het praten? En is het de volgende wedstrijd is de belangrijkste en dat is dan nu nog Tsjechische competitie? Of ben je al volop, oké, hoe gaan we het aanpakken qua tactiek? Want we beginnen tegen, wat is het, Villeneuve inderdaad. En wat als we doorgaan? Zijn jullie allerlei scenario's? Hoe werkt dat? Hoe praten jullie hierover in de kleedkamer?
Eigenlijk valt het inderdaad wel mee hoeveel we erover praten. Meer echt van, het is gewoon best wel gefocust op onszelf. Er waren ook een paar blessures die dan wel en niet terugkwamen en zo. Dus er was wel een beetje onzekerheid in. Maar ja, nu hebben we gewoon, de band is back together. Dus ja, we hebben wel gewoon een leuk team. Dus iedereen heeft gewoon veel zin in. En je weet eigenlijk niet wie er goed gaat zijn. En het is voor iedereen een verrassing. Maar we kijken wel gewoon echt één wedstrijd. En dat is het. En dat is vrijdag. Ja. En ja, daarna komt, is voor later. Want ja.
Dat, en ik denk qua loting voor jullie, dat zijn mijn woorden, toch de meest gunstige loting, denk ik, voor de kwartfinale. Want je hoeft niet tegen de thuisploeg. En je hoeft niet tegen de gedoodverfde favoriet Fenerbahçe.
Ja. Nee, maar Fener hoeft er sowieso niet tegen, omdat we ook eerst in de, in de pool waren. Dus dat, dat is een beetje daardoor... Wel.
Ja, goed. Ja, ik zei loting, maar de, het feit dat je zo uitkomt. Dat... Je, dat is prettig, toch?
Ja, zeker.
Ja, precies. Maar... En jullie spelen in Nederlandse tijd.
Ik zei, het is ook nog een leuke storyline, omdat dat een van onze drie verloren wedstrijden is. Dus dat vindt de Jurlik ook
tegen
nog.
Tegen Villeneuve. Ja. Ah, ja, ja, ja. Dus daar staat echt wel. Het is niet zomaar gedaan.
Dus in Frankrijk wordt er ook geroepen van het is 1-1 en...
Ja. Nou, en we hebben ook uiteraard een groot gedeelte Belgische kijkers en luisteraars. En in Frankrijk spelen er twee Belgische meiden mee. Volgens mij is de coach ook Belgisch. Of een Fransman die ooit de Belgische ploeg heeft gecoacht. Of nu nog coacht. Ja. Zo diep zit ik niet in de materie. Ja. Dus de Belgen die zullen misschien juist tegen Praag juichen komende vrijdag. Maar goed, dat is ook de helft van ons publiek, dus succes daarmee. En het is om 3:00 Nederlandse tijd. Ja. Ongeacht wat de uitkomst daarvan is, natuurlijk een fantastisch avontuur. Kijk je al verder dan komend weekend? En dan bedoel ik niet per se de Tsjechische finale, maar kijk je al over het seizoen heen naar toekomstplannen, dingen die je nog wil?
Nou, dingen die ik nog wil, dat gaat eigenlijk ook vooral om dit weekend. De Jurlik is wel gewoon, staat heel erg op mijn lijstje. Dus, en daarin, ja, ik, hoe noem je dat, officieus? Ik heb natuurlijk, vorig jaar zijn we vierde geworden met Avenida tweede en derde. Dus er zit er nog eentje. Dus dat is gewoon wel een van mijn hoofddoelen. Zelfs zou ik nog wel, als daar ooit de kans voor komt, in de WNBA willen spelen, maar... Ja, dat is toch lastig.
Ja,
voor de rest in Europa, ja.
Kijk hoger je dan dit wordt het bijna niet, hè?
Nee. Ergens wel is dat wel zo. Dus ja, dan moet je daaruit het meeste halen en je eigen rol misschien maximaliseren. Maar aan de top speel ik nu, dus dan...
Daarom. Ja, je zit al tegen een plafond aan in dat opzicht, zeg maar. De WNBA zou natuurlijk nog een mooie extra toevoeging zijn. Ja. En dat vind ik ook tof. Ik vind het... dan komen we eigenlijk een beetje terug bij het begin. Ik vind het tof dat jij en ook Laura in de top van Europa echt... meespelen, ook in de Final Four. Het is niet alleen je mag meedoen met de Euroleague. Nee, je doet niet mee. Je bent echt gewoon een van de vier die wederom 2 jaar op rij, en dat zegt ook wel iets, mag meedoen om de prijzen. En dat is ontzettend knap, want als je kijk, weinig mensen weten hoe het is om in Nederland talent te hebben als meisje voor basketbal. Voor jongens snappen het meestal wel. En dan is het al lastig om bij echt de Europese top te komen. Maar en dat is ook een van de redenen dat het lastig is. Er is weinig aandacht voor wat jullie doen. Ik bedoel, je komt zelfs bij Kangaroos. Dat is denk ik een van de betere vrouwenclubs van Nederland. Samen met Grasshoppers, Binnenland. Zeker voor opleiding, voor jeugd.
Ja.
Maar als je nou nu een meisje bent, je bent een jaar of 8, 9, 10, 11, 12 en je hebt talent voor basketbal in Nederland.
Ja.
Wat zeg jij, heb jij daar dan nog een paar do's en don'ts voor? Dat je zegt, en dat mogen clichés zijn hoor, maar dit is een lastige route, maar als je hem wil bewandelen, dit ga je meemaken, hier moet je op letten, dit zijn de offers.
Dat klinkt altijd een beetje oneerbiedig, maar ik ben eigenlijk altijd een beetje per ongeluk doorgerold. Ik vond gewoon het spelletje zo leuk. En ik vond gewoon de mensen leren kennen leuk. En ja, gewoon echt het spelletje basketbal en het tactische deel. En ja, ik ben niet de atletische, ook zeker niet in deze competitie. Maar ja, ik vind het wel gewoon echt heel leuk. En ik denk dat ik daar gewoon heel ver daarmee ben gekomen. Tuurlijk, discipline. Je gaat veel feestjes, verjaardagen, familiedingen. Jij kiest dit leven je familie niet per se. Dus dat is wel altijd iets wat ik ergens lastig vind. Maar ja, je krijgt er ook gewoon wel heel veel voor terug. En het is best een relatief korte periode, denk ik, van je leven. Dus als je daar alles uit wil halen, dan is dat nu het moment. En moet je gewoon eigenlijk omringen met veel betere mensen, veel betere spelers dan jij. En ja, dat blijven doen tot met je, ja, aan de bovenkant zit.
Ja, totdat je ineens ergens staat dat je denkt, hé, ik sta in een stadion in Turkije tegen de wereldtop te spelen. Wat leuk.
Ja, maar dat ook, want er was dan die wedstrijd van België tegen USA.
Ja.
En dan had ik met, en toen mijn zus was helemaal gaan kijken en zo. En toen zei ik van, ja, ik heb gewoon met 5 van die mensen van USA heb ik gewoon in een team gespeeld.
Ja.
Dus dat soort dingen dat je denkt, oh ja, ik ken hier gewoon allemaal mensen. Dit is de top en daar ken ik gewoon allemaal mensen. Dus dat vind ik soms wel, ja. Dat ik denk, oh ja. En dat had ik vorig jaar ook wel een beetje met die kruis, omdat ik dan aan de zijkant zat te kijken. En toen dacht ik echt van, sta ik hier tussen? Normaal gesproken. Ja. Dat je gewoon denkt van, oh, dit is entertaining basketball. Dan denk je, oh ja, daar hoor ik bij. Dat ben ik ook.
Ja, onderdeel van de deel. Ja, dat is een beetje een combinatie van toch wel de... Ja, we gooien hem er altijd maar in. De Hollandse nuchterheid en bescheidenheid. Maar ook een beetje imposter syndrome, denk ik. Waar ook veel muzikanten last van hebben. Creatieve mensen. Zelfs leraren hebben daar wel eens last van. Dat ze denken, ja, maar die kinderen komen er straks achter dat ik helemaal geen leraar ben. Wat doe ik hier? Weet je wel, straks betrappen ze me. Ja. Maar dat is op zich wel, het zie het je natuurlijk ook wel als persoon. En ik denk ook, het is ook mooi als je ergens heel veel van houdt en je gaat ergens vol voor, in dit geval basketbal, dat je dan zomaar ineens om je heen kan kijken en denken, oh, maar hey, ik ben daar waarvan ik ooit droomde en misschien nooit had gedacht dat ik er zou raken en nu ben ik er. Ja. En dat is toch wel genieten.
Maar ik denk dat allemaal een stukje was van dat je dus niet wist dat het bestond. Ik wist nooit dat ik van basketbal mijn beroep kon gaan maken. Dat wist ik niet toen ik opgroeide van, oh, ik wil echt professioneel basketballer worden. Dat was echt geen optie. Ja.
Nee, klopt. Nee, ja, dat is zeker pakken bij 10 jaar geleden was je al blij. Was ik al verbaasd. Hoe weinig de Nederlandse speelsters kreeg voor het Nederlands team. Ik heb toen in 2008-2009 een keertje meegelopen met het team als tekstschrijver.
Ja.
Wat was het met Laura Kooi, Leni Kooi, Kim Hartman, die generatie. Dat ik dacht, nou ja, daarom moest ik ook denk vragen. Daarom vroeg ik ook aan jou, hebben jullie al een materiaalman? Maar dat soort dingen blijven op nog een beetje hetzelfde. Maar ik dacht, ja, die hoeven net geen contributie te betalen. Zo erg is het bijna. En dan toch, en de reden dat ze er staan, is vanwege wat jij zei, is die passie. Je houdt van het spelletje. Je wil meer weten over het spelletje. Je wil basketbal kijken. Je wil zelfs wedstrijden kijken waarvan de gemiddelde fan bloed uit zijn ogen krijgt. Omdat je wil zien hoe dat spel gaat. En wat voor fascinerende dingen er kunnen gebeuren in dat veld.
Ja.
En dat leren. Ja, vind ik mooi om te horen. Vind ik ook een toffe les. Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen vooral heel veel succes komend weekend. Wij hopen natuurlijk hier, tenminste de 50% van onze luisteraars hopen op een Nederlandse finale. Want eigenlijk is dat wel aan de hand. Het wordt of een finale België tegen België natuurlijk. Villeneuve of Belgische meiden. Of Nederland. Ja, of een toch, en dat is misschien ook nog wel interessant, een kruising. Maar laten we dan hopen dat wij als persoon zeg ik, een Nederlandse finale lijkt me mooi. En dan claimen we die gewoon volledig. Toch? Ja. Hartstikke veel succes. Ook met het inpakken. En dankjewel voor je tijd.
Yes.
En dan gaan wij met z'n allen kijken komend weekend.
Leuk.